Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio.
Because every religion is a way to arrive at God.
Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì.
Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God.
Ma Dio è Dio per tutti.
But God is God for all.
E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio.
And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God.
Ma il mio Dio è più importante del tuo.
But my God is more important than your God.
È vero quello?
Is that true?
C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio.
There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God.
Qualcuno schii, qualcuno musulmano, qualcuno indi, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini.
There are different paths.
Understood?
Is dit nu een concreet voorbeeld wat er nu momenteel speelt en ook veel discussie over is, ja, over de recente uitspraak van de paus?
Ja.
Waarin wordt aangegeven dat we allemaal kinderen van God zijn, dat er meerdere wegen naar Rome leiden, spreekwoordelijk gezien. En dan dat wordt ingeboezeld, dat het ex cathedra is, niet vanuit de stoel, dus niet bindend, dus het is een persoonlijke opvatting, et cetera.
Ja.
Terwijl uit de dogmatiek van de kerk blijkt dat ook zelfs ex cathedra je hem nog steeds dient na te volgen in zijn woorden en gedragingen. Dus je ziet dan nog steeds, zeg maar, het moedwillige verlangen om, zeg maar, niet het woord, maar de personen onfeilbaar te verklaren en heilig te laten zijn. Mm-hmm. Waardoor je eigenlijk, en dat zie ik nu heel veel gebeuren, dus zeg maar, met de gaande discussie. Het maakt dan niet uit of het evangelie daardoor schade ondervindt, als de persoon in kwestie maar onbeschadigd uit de strijd komt.
Hmm. Ja. De paus is onfeilbaar wanneer die onfeilbare dingen zegt.
Ja.
Dat is dan
niet.
Ja. Dat betekent helemaal niks, dat pauselijke onfeilbaarheid. Ja. Zolang je dit soort woordspelletjes gaat spelen, ja, over ex cathedra, et cetera. Feit blijft dat de persoon die zij zien als hoogste gezag voor de kerk wereldwijd vrij bizarre dingen gaat zeggen die volledig ingaan tegen de apostolische leer. Hè? En dat zijn niet dingen waar we zomaar even overheen kunnen stappen of zo. Hè? Op het moment dat iemand als Vartan zegt van, nou ja, de Rooms-Katholieke kerk heeft de Eucharistie, die hebben wij ook. Hè? Alle kerken die Eucharistie delen, die horen bij dat instituut wereldwijd waar het over gaat. Terwijl, nou ja, het hoofd van een van de grootste stromingen wereldwijd, wat betreft die mensen die geloven in apostolische successie, die doet een uitspraak van het kaliber David de Vos, zeg maar. Hè? Alle mensen zijn kinderen van God.
Mm-hmm.
Ik vind dat echt stuitend. Ik vind het echt stuitend, want het gaat volledig in tegen gewoon heldere dingen die de apostelen hebben onderwezen in de schrift.
Ja. En ze zouden dit, sorry dat ik en als dit onder de protestantse beweging zou plaatsvinden, dan zal dat een argument zijn van de apostelen. Zie je wel, dit brengt protestantisme tot stand. Dit soort uitspraken. Dus dan zal dat als een klassiek voorbeeld dienen in dit soort gesprekken. Van zie je, daar moeten we daarvan af. En nu zie je dus, wanneer het anderzijds gebeurt, dat het wordt ingedekt en ingeboezeld met ex cathedra.
Juist.
Wat het ook in mogen houden.
Ja.
Je ziet in de vroege kerken, echt tot de 5e eeuw, wanneer autoritaire personen dit soort uitspraken deden, dan werden ze eigenlijk, afgetreden. Wij geloven ook dat er een bepaalde juridische verantwoordelijkheid overgedragen wordt aan een persoon die een leidingsfunctie krijgt, of bijvoorbeeld een voorganger of een ouderling of zoiets. Door middel van handoplegging of wat dan ook, die persoon die de apostolische successie, laten we maar zeggen, waarin wij ook geloven, en dat is op de succesvolle wijze datgene verkondigen wat de apostelen verkondigd hebben, en juridische verantwoordelijkheid krijgen die gegeven is door andere oudsten, dat hebben we eigenlijk ook in de reformatie. We zien dat tot in de 5e eeuw, dat mensen, wanneer ze zo een uitspraak deden, dan verloren zij hun apostolische successie. Waardoor zij niet meer, zeg maar, toegang kregen tot zo'n soort verantwoordelijke dingen. Omdat die eigenlijk daarmee Jezus Christus best wel belaagd. Mm-hmm. Omdat, ja, Jezus Christus heeft zoveel gedaan, maar het maakt niet uit, want er zijn meerdere wegen naar, naar Gods Koninkrijk. Aan de ene kant is het misschien wel schokkend, wat hij als persoon nu zegt, maar wat als de hele kerk, als Rooms Kerk zoiets zou zeggen,
ja,
zou het dan een onfeilbare beslissing zijn? Wij zeggen dit nu, hè, maar eigenlijk heeft dit al plaatsgevonden. In Nostra Aetate, dat is een document van een paar decennia terug, daar hebben zij ingeschreven wat paus eigenlijk zegt, dat onder andere moslims broeders zijn in het geloof.
Mm. En hindoes.
En hindoes. Dus, volgens mij inderdaad meerdere groeperingen, maar het meeste wat echt bijbleef was moslims. En dat was best wel een soort van eye-opener van waarom? Waarom zeg je dit? Mm. Terwijl eigenlijk eeuwen daarvoor altijd zware clash was tussen Rooms-Katholieke Kerk, over hoe zij bijvoorbeeld naar islam kijken en wat zeg maar de islamitische theologie is. En ook vooral de praktijk, omdat er wordt letterlijk altijd geweld vanuit Noord-Afrika en vanuit het oosten gepleegd om zeg maar zo in Europa binnen te komen. En ja, zij hadden altijd een soort van reactie. Dus er waren stevige meningen. Maar opeens, nu dat er geen lange tijd geen islamitische staat meer was, zijn ze opeens broeders in het geloof. En dat was echt, dat heeft heel veel vragen voorgebracht in de christelijke wereld. Maar dat is eigenlijk ecumenisch, is dat vastgesteld. Dat is dus niet een persoon die het zei, maar dat is eigenlijk de hele kerk die daar eigenlijk een uitspraak over gedaan heeft en daarachter stond. En dat is toch een bewijs.
Kun je voorstellen dat apostel Paulus of Petrus zeg maar iemand een broeder zou noemen die ontkent dat Jezus de Zoon van God is en die ontkent dat Jezus aan het kruis is gestorven, zoals de moslim. Ja. Het is eigenlijk gewoon een faillissement. Het is een theologisch faillissement van de kerk op het moment dat je dat soort uitspraken gaat doen en de verschillen tussen het christelijke leer en de islam of hindoeïsme gaat downplayen of ontkennen. Dus eigenlijk is het gewoon, je hebt jezelf daarmee gedisqualificeerd. Als zelfs gewoon een ouderling van een lokale gemeente ben je gedisqualificeerd door dat soort dingen te zeggen. Laat staan een vermeend hoofd van de kerk van Jezus Christus op aarde. Ja. De vraag die dan terugkomt eigenlijk ook naar Vartan is, als Vartan zegt van jullie erkennen helemaal geen instituut kerk, jullie is de kerk een soort onzichtbare organische wereld die overal vervlochten is en zo. De vraag is dan richting Vartan weer, welk instituut is dan volgens jou de feilloze, foutloze kerk op dit moment? En als dat een combinatie is van oriëntaals-orthodoxe kerken, oost-orthodox en Rooms-Katholiek, dan is de vraag, waarom is dat niet een eenheid? Waarom zijn die kerken van elkaar gescheiden? Dus het is zo'n contradictoire positie eigenlijk dit.
Ja, en je zou de claim ook terug kunnen leggen over dat de Heilige Geest gefaald zou hebben. Als alleen de oriëntaalse orthodoxe kerk de ware kerk zou zijn. Dat betekent dus dat de kerk ergens vanaf, of dat de Heilige Geest vanaf het jaar 500, 600 helemaal gefaald heeft in het Westen. Want de oriëntaals-orthodoxe kerk, die hebben de Chalcedonians, waar de grotendeels van de protestanten die de concilie wel accepteren, die hebben ze afgewezen. Katholieke kerken hebben ze afgewezen, de Oosters-orthodoxe kerken hebben ze afgewezen, daar hebben ze zelfs ook anathema's, wederzijdse anathema's op elkaar uitgesproken. Dus die kerken zijn voor een lange tijd afvallig geweest. En dan zouden ze betekenen dat alleen, als je het echte evangelie zou willen leren kennen, dan zou je dus een van die oriëntaalse talen moeten kunnen begrijpen, daar naartoe moeten gaan om daar communie af te nemen. En dan ben je als het ware in het lichaam. En voor de rest, als het ware, daar heeft de Heilige Geest gefaald. Dat is natuurlijk een gevaarlijke strekking. Als je toch al die pad opgaat van de Heilige Geest zou falen als een kerk fouten maakt, dan zou dus betekenen dat het hele Westen, dat daar de Heilige Geest gefaald heeft. En dat gaat wel heel erg ver.
Ja. Maar per definitie moeten we vaststellen dat twee van de drie kerken al sowieso niet onfeilbaar kunnen zijn, aangezien ze van mening verschillen op cruciale punten. Filioque, de erfzonde van Maria,
Mia Visitisme,
en dat soort zaken. Daar verschillen ze van de mening. Dus dat betekent dat één van de partijen fout zit, of twee van de partijen fout zitten.
Ja.
Dus dan is het per definitie niet mogelijk dat ze onfeilbaar zijn. Dus dan zijn er al twee van de drie die afvallen.
Nou, je ziet natuurlijk de afgelopen decennia een soort ecumenische beweging in die drie kerken, waarbij ze eigenlijk dat miafisitisme en dat Chalcedon aspect een beetje downplayen weer. Van, hey, misschien waren het meer een soort taalkundige verschillen. Ja, hè? Hebben we helemaal niet zoveel oneenigheid gehad. Ja. Dat laat natuurlijk dan nog steeds onverlet dat je 1500 jaar lang, zeg maar, een fout hebt gemaakt. Dus dat zou dan ook een hele positie weerleggen.
Ja. Daarom is het ook heel moeilijk, denk ik, dat er überhaupt een unie gaat komen tussen die drie kerken. Want iemand moet toegeven uiteindelijk dat hij ergens fout heeft gemaakt. Iemand moet toegeven en zich als het ware kunnen aansluiten bij de andere bewegingen.
Mm-hmm. Ik ben het helemaal eens met Albert dat dat dus alleen kan gebeuren als ze erkennen dat de schrift het hogere gezag is.
Ja.
Dat is echt noodzakelijk.
Ja, klopt.
Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.